Dank jullie wel dat ik in jullie midden mag zijn. Dat is werkelijk een voorrecht om bij jullie te mogen zijn. Verheug ik me op, maar ik mag in de aanwezigheid zijn van kinderen Gods, gekocht en betaald door het bloed van Jezus Christus. En ik mag delen in jullie vreugde, ik mag delen in jullie zingen, heerlijk. En soms dan zou ik even wat aantekeningen willen maken over de liederen die we hebben gezongen. Omdat uit ieder lied zou ik wel een regel kunnen aanhalen wat we tegen gaan komen in de schriftlezing en wat ik daar met u mag delen. U krijgt uiteraard de groeten van uit Papendrecht. En sommige broeders die zeggen, oh Ab, ga je weer naar Papendrecht? Het is zo'n warme gemeente. Je bent er gelijk zo welkom. Het is toch fijn als dat gezegd wordt, als mensen bij u op bezoek komen, dat ze zeggen, het is heel warm, niet de temperatuur, is nou ook goed hoor. Maar ze ervaren liefde, ze ervaren om welkom te zijn. En dat is heel bijzonder en dat verheugt mijn hart. Broeder Hans Kloosterman, die kent u wel, is met een andere jongere broeder op het ogenblik in Nepal aanwezig. Een roerige tijd hebben ze daar in Nepal. Het is ook een beetje moeilijk daar, maar ze mogen er zijn om daar ook weer het evangelie van Jezus te verkondigen en de voorgangers die er zijn te bemoedigen, te onderwijzen. Ik wil met u wat gaan lezen uit de psalmen. Psalm 85. En ik weet niet welke Bijbel u bij u heeft. Ik lees uit de Herziende Statenvertaling. En dat doe je soms trouwens. Ik lees er zelf voor mezelf eigenlijk altijd uit. Maar soms worden dingen zo mooi verwoord in de een of de andere vertaling. Psalm 85. En het is omdat we de melodie niet kennen, want het is een lied. Staat erbij. Het is een psalm. Het is geschreven voor de koorleider. En geschreven door de zonen van Korach. Dus het is eigenlijk iets wat gezongen werd door de Joden. Eigenlijk raar. En nou ga ik spreken over een lied. Nou, misschien over een jaar of 3000 wordt opwekking nummer, zeg maar wat, 750 misschien ook wel eens een keer aangehaald. Of Johan de Heer, 42, over 3000 jaar, want we praten toch wel een flink stuk terug in de tijd. En toch, ja, we doen het heel makkelijk, we nemen een psalm en we spreken erover. Terwijl het echt wel liederen zijn, net zoals we net zo fijn hebben gezongen. Psalm 85, vers 2. U bent uw land goed gezind geweest. Heren, u bracht een omkeer in de gevangenschap van Jacob. De ongerechtigheid van uw volk hebt u weggenomen en u hebt al hun zonden bedekt. U hebt al uw verbolgenheid weggenomen. U hebt zich van uw brandende toorn afgewend. Breng ons terug, o God van ons heil. Doe uw toorn over ons teniet. Zult u voor eeuwig toornig op ons zijn? Uw toorn laat het duren van generatie op generatie. Die regel zijn we ook in het Engels geloof ik tegengekomen. Zou u ons niet weer levend maken, zodat uw volk zich in u verblijdt? Toon ons uw goede tierenheid, Heere. Geef ons uw heil. Ik zal horen wat God, de Heere, spreken zal. Want hij zal tot zijn volk en tot zijn gunstelingen van vrede spreken, maar laten zij niet tot dwaasheid terugkeren. Ja, zijn heil is nabij hen die hem vrezen, zodat er eer in ons land woont. Goede tierenheid en trouw ontmoeten elkaar. Gerechtigheid en vrede kussen elkaar. Zijn er trouwlustigen in ons midden? Hele mooie trouwtekst trouwens, toch? Goede tierenheid en trouw ontmoeten elkaar en gerechtigheid en vrede kussen elkaar. Trouw komt op uit de aarde. Gerechtigheid ziet uit de hemel neer. Ook geeft de Heer het goede en geeft ons land zijn opbrengst. Gerechtigheid gaat voor zijn aangezicht uit. Hij zet daar langs de weg waar zijn voetstappen staan. Een psalm. Speciaal geschreven. En wie weet hoe vaak ze gezongen zijn. Misschien jammer dat er niet bij staat in welke situatie of dat deze psalm geschreven is geworden. Soms geeft het wat ruimte om daarover te gaan nadenken. Als u het mij persoonlijk zou vragen, zou ik zeggen, nou het kan zijn dat er gesproken wordt over de tijd dat ze terug mogen komen uit de diaspora, uit het Babelse land, daar waar ze naartoe verbannen zijn geweest. Daar zou het best goed in plaatsen. In plaatsen te kunnen zijn. Het zou ook helemaal een herinnering, helemaal terug kunnen zijn bij de uittocht van Egypte. Is mogelijk. En als er wordt gesproken in vers 2, u bracht een omkeer in de gevangenschap van Jacob. Gevangenschap van Jacob. U kunt denken, van daar past het woord Israël helemaal in. Dat is echt mogelijk, want het wordt wel eens door elkaar gebruikt. Maar deze Jacob is ook een soort gevangen geweest van Laban. Want hij heeft al aardig wat jaren voor zijn vrouw moeten trouwen. En toen dat allemaal voor elkaar was, werd hij eigenlijk nog maar steeds bij zich houden. Hij heeft zichzelf eigenlijk moeten bevrijden om uiteindelijk, nou als het ware, weg te vluchten bij Laban vandaan. Interessante geschiedenis. In die soort plaatsen zouden we het kunnen plaatsen. Maar wat heeft deze psalm te vertellen? Hij vertelt in ieder geval dat de schrijvers ervan terugkijken en die zeggen, u bent uw land goed gezind geweest, heren. U bracht een omkeer in de gevangenschap van Jacob. Ze konden terugkijken. Ze konden zeggen van, er is een tijd geweest, God, dat u naar ons omgezien heeft. En niet alleen maar van, ik ben er en ik ben erbij. Nee, u heeft uw kracht, u heeft uw macht betoond door ons te bevrijden. Dat u ons uithaalde uit de gevangenschap vandaan. En dat zijn wel verschillende perioden waar we naar terug kunnen denken. Maar God heeft dus verlost. Ik ga niet vragen wie van u in de gevangenis hebt gezeten. Ik hoop het niet. Ik heb één nacht in een cel gezeten. Er was niet eens reden voor, maar dat wisten ze toen nog niet. Maar dat is echt raar. Maar je kunt zich wel voorstellen, als je opgesloten hebt gezeten en je totaal van je vrijheid bent beroofd, heerlijk is. Als er een omkeer is gebracht in jouw gevangenschap. De ongerechtigheid van uw volk heeft u weggenomen. U hebt al hun zonden bewekt. Wat is dat mooi. Mooi als je daar een lied over kan schrijven. Dat als je terugkijkt. Dat je kan zeggen van. Maar er is een God. Die de ongerechtigheid. En in dit geval spreekt de psalm over het volk Israël. Reeds de ongerechtigheid van uw volk heeft u weggenomen. En dat is voor mij eigenlijk een beetje de reden dat ik zeg, het kan van de diaspora zijn dat ze weg zijn geweest. U hebt al hun zonden bedekt. Alle zonden van een heel volk. Zeg, hoeveel zouden dat er geweest zijn? Zou dat te dragen zijn geweest? Want het is geweldig. En we zeggen wel eens, we moeten niet achterom kijken. Maar toch vraagt God het wel eens van zijn volk. Van, heb ik jullie niet verlost? Heb ik jullie niet uit Egypte geleid? Heb ik jullie niet door de zee geleid? Heb ik jullie niet door de Jordaan gebracht? Heb ik jullie niet een nieuw land gegeven? God die vraagt wel eens van, kijk toch eens terug wie ik voor je geweest ben. In een tijd van moeite, van zorgen, ben ik niet de verlosser geweest? Heb ik niet voor je gezorgd? Zijn er geen antwoorden geweest? En te kunnen terugkijken. Zeggen van, het is een tijd geweest dat ik geleefd heb zonder God. En ik heb zijn genade mogen kennen, hebben we over gezongen. En dan staat hier, hij heeft alle zonden bedekt. Als het ware een kleed overgelegd. En wij zouden in de tegenwoordige tijd zouden zeggen, het is bedekt, het is schoongewassen door het bloed van Jezus Christus. U heeft vorige week avondmaal gehad. En dan zijn de zonden bedekt, die zijn afgedekt. Als God vanuit de hoge kijkt naar ons, dan ziet hij die zonden niet meer. Dan is het bedekt. Dan wordt het ook niet meer opgegraven. Vers 4. U hebt al uw verbolgenheid weggenomen. U hebt zich van uw brandende toorn afgewend. Er staan hier wel een paar woorden, zeg. De verbolgenheid heeft God weggenomen. Dat verbolgen, dat vertelt over een extra soort van boosheid. Je zou wel zeggen kunnen woede. En God die is wel eens een keer boos geweest op zijn volk. U heeft zich van uw brandende toorn afgewend. Glorie voor God dat dat mogelijk is, zeg. Ik weet niet hoe u terugkijkt op uw leven zonder Jezus. Het is geweldig dat er een God is die ervoor kiest genadig te zijn en te zeggen van, ik neem de verbolgenheid weg en mijn brandende toren over de zonde, over het onrecht, over de liefdeloosheid. Het is leuk, ik heb hier drie briefjes liggen en ik doe er eigenlijk niks mee, maar dat geeft niet. De liefdeloosheid, waar God zo boos over kan zijn. Hij heeft die brandende toren afgewend. En het is geweldig dat er mensen zijn geweest die toen de tijd voor het volk Israël zo'n lied hebben geschreven van, kijk terug en je ziet een genadig God. Ze denken dat ze daar weggestuurd zijn geworden uit hun land naar, hoofdzakelijk dan naar het land Babylon. Daar 70 jaar zijn geweest. Vanwege hun onheil. Vanwege hun ongehoorzaamheid. En hij heeft die brandende toorn daarover. God die kon op een gegeven moment niet anders. Als ze zeggen van, ik heb het jullie gezegd. Ik heb jullie gewaarschuwd. En ik kan niet anders dat jullie uit je land weggegaan moeten. Terugkijkend hebben degenen die dat lied hebben geschreven, die hebben gezegd, maar als we terugkijken naar die God van verlossing, als we terugkijken naar heel de geschiedenis van Israël, is er een God geweest die toch ervoor heeft gekozen om te verlossen, om te bevrijden. Als je het boek Richteren leest, dan is het van ze zijn op de bergtop, ze zijn in de dal. En er komt een nieuwe richter en ze wijken weer van God af. Het is zo'n hele heerlijke golf. Nou, het is helemaal niet heerlijk. Het is een hele golfbeweging. En iedere keer als ze liepen naar God, was er een God die verlossing bracht. Vers 5, dat roept ons op. Roept u en mij op. Als we denken, terugdenken, dat we kunnen zeggen, breng ons terug, God, van ons heil. Breng me alsjeblieft terug, God van mijn heil. Breng me terug naar de situatie waar ik was, dat u mij verloste. Als ik terugkijk, ik was 8 jaar, en dat heb denk ik wel eens eerder gezegd hoor. Ik was 8 jaar toen ik mijn hart aan de Heer gaf. En als jongetje van 8, dan zijn daar, niet dat ik me dat herinner, speciale emoties bij. En ja, wat heb je als 8-jarige achter je rug? En toch veranderde mijn leven ingrijpend volgens mijn moeder. Maar jammer genoeg, na die tijd zijn er toch ook weer dingen in mijn leven gebeurd. Waarvoor ik toch weer naar de Heer Jezus toe moest om te zeggen, Heer, dat past niet. Het leven van iemand die u wil volgen, van het leven die iemand wil dienen, past dat helemaal niet. Het is ook niet goed te praten, ik ben ook niet te verontschuldigen, bent u daar goed in? Verontschuldigen? Ja, maar het komt omdat hij, ja, maar als zij niet op die manier dat gedaan hadden, had ik niet zus gedaan. En heel veel mensen zijn er heel goed in, want het is altijd de ander waar het aan ligt. Ja, het is misschien niet goed geweest, maar hij, ah, maar zij, en die, en daardoor, maar eigenlijk ben ik niet fout, de anderen zijn fout. Sommige mensen zijn er meesters in om dat zo te kunnen doen. En dan opnieuw eigenlijk, doe uw toren over ons te niet. En er staat bij mij een punt achter. En je zou haast een vraagteken naar de Heer durven zeggen. En dat staat wel bij het volgende vers 6. Zou u voor eeuwig toornig op ons zijn? Uw toren laat de duur van generatie op generatie. Vragen van God, blijft u voor eeuwig boos? Hebben we het zo verbruid? Hebben we er zo'n chaos van gemaakt? Is het zo erg dat u eeuwig toornig op ons zou zijn? Dat u het toornig zou laten van generatie op generatie? We gaan even een uitstapje maken naar Exodus. Want waarom zeggen ze dat? Exodus hoofdstuk 20. Dat is waar de wet staat, de 10 geboden. Exodus hoofdstuk 20. Dan lees ik even vanaf het begin, maar niet helemaal door. Ik hoop dat u toch wel de meeste van deze geboden toch wel een beetje kent. En sommigen zijn er helemaal goed mee opgevoed. Dan wordt het iedere zondag voorgelezen. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere uw God die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, ben uw God. Ik ben een naijverig God die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Hier zegt God dat. Als je andere goden gaat aanbidden, als je voor die gaat neerbuigen, en eigenlijk daarmee God haat, dan zegt hij van, dat werkt door, dat gaat doorwerken tot in het derde en vierde geslacht. En daar hebben we ook van gezongen, wat daarna komt. En onze broeder die de zangdienst leidt, die heeft er ook wat over gezegd. Maar, die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden in acht nemen. Een heel strenge les die er staat, een heel streng gebod wat er staat. Van vaders, mannen, jonge mannen, als wij ons buigen voor andere goden. Oh, dat doen we in Nederland niet, hè? Daar hebben we het er toch maar één. Dat toch vanmorgen ook beleden, er is maar één God, er is één Heer. Maar toch, als we niet oppassen, zijn er aardig wat afgoden in ons leven, als we niet oppassen. En misschien dat u het voor uzelf al weet van ja, maar daar zit ik meer aan vast als dat eigenlijk goed is. God die zegt van, dat heeft gevolg in jouw leven, maar het heeft ook gevolg in je kinderen, je kinderen, je kinderen daarna. En hier de psalmist die dat geschreven heeft, die stelt eigenlijk ook die vraag aan God maar we hebben gezondigd. En we hebben afgoden gediend, we hebben ons voor hun gebogen, we hebben occulte feesten gevierd. We hebben gedaan wat u helemaal verboden hebt, verschrikkelijk. Kinderen, levend verbrand als offers aan de afgoden. Een ramp als je dat leest. En toch vragen ze dan, zult u voor eeuwig toornig op ons zijn? Uw toren laten duren van generatie op generatie. Stopt het ook nog? En als we dit doen, slaan eigenlijk op de situatie van de Joden. Dat ze zijn daar in dat land Babel. Het land van Babel. Als we de Bijbel lezen, zijn ze daar 70 jaar geweest. Er zijn dus heel wat mensen daar geboren, niet wetende wat Israël is. Een generatie, ik weet niet of dat tegenwoordig is, een generatie duurt geloof ik wat korter, maar ze die houden zo ongeveer op 25 jaar. En dan zaten ze al in een derde generatie. En de vraag is van, Heere, in uw wet hebben we net gelezen van, uw toren duurt tot in de derde en vierde generatie, maar laat die niet voor eeuwig zijn. Maar ze wisten ook het vers wat erop komt, die ook uw goede tierenheid bewijst aan duizenden die mij lief hebben. En ze maken aanspraak op de goede tierenheid van God. U bent toch, wilt u een vergevend God zijn, uw hart verlangt ernaar, uw hart zoekt ernaar, om lief te kunnen hebben en te vergeven. Het mooie is dat ze durven God erop aan te spreken. Vers 7. Zou u ons niet weer levend maken, zodat uw volk zich in u verblijdt. Een tekst, hè? En dat is iets wat je met een lied kan doen, hè. Kan je dingen zo mooi omschrijven. Zou ons niet weer levend maken. Met andere woorden, we zijn dood. En we kunnen dat zo meemaken. Dat we in ons geloof leven op een dood spoor staan. Dat het dood is. Dat het stilgevallen lijkt. Dat er niks meer is. Een jonge tiener die zei een keer tegen mij. Ja, oma Ab. Mijn gebed komt niet tot verder als het plafond. Dan moet je voor een open raam gaan staan. Met andere woorden, van laat je daardoor niet belemmeren, maar zoek God. Blijf niet dood. Zou u ons niet weer levend maken? En leven komt voort uit vergeving, leven komt voort uit de genade van God. En daar wordt u verblijd van. Dat geeft vrede, dat geeft vreugde. En we zijn het niet gewend hoor. Ik heb één meisje hier een beetje, toch, hier vooraan. Die kon niet op de stoel blijven zitten. Jammer hè, dat wij gewoon blijven staan. Toch? Maar ik sta hier ook niet te dansen hoor. En dan gebeurt er heel wat. En toch denk ik van wat die genadige God in ons leven gedaan heeft. Onze zonde te bedekken. Laten we ons als zijn volk verblijden. Toon ons, vers 8, uw goede tierenheid, Heere. Geef ons uw heil. Ik heb eens gekeken, dat woord goede tierenheid zou je kunnen vertalen. Nou ben ik niet goed in het Hebreeuws of helemaal weet ik er niks van. En dat woord goedertierenheid zou ook verbondstrouw kunnen staan. En dat is eigenlijk wat het volk doet. Hij zegt, u heeft een verbond met ons gesloten. Maar in het verbond heeft hij ook inderdaad gezegd van ja, oké, maar als jullie afgoden gaan dienen, voor hun gaan buigen. Dat heeft een verstrekkend gevolg. Maar ik wil ook degene zijn die genade betoont aan duizenden. En daar spreekt ze op aan. Laat, toon ons uw goede tierenheid, Heer, en geef ons uw heil. Wij hebben het niet. Wij kunnen het niet meer goed maken. Wij kunnen het niet uitstuffen. Geef ons uw heil. Vers 9. Dat is mooi. Als we dat bidden, als we in een moment in ons leven zijn dat we zeggen, Heere, ik schaam me ervoor, maar het lijkt wel of dat mijn geloof stilstaat, of dat het dood is, dat er geen groei meer is. Het lijkt wel of dat contact tussen hemel en aarde, tussen u en mij, dat verbroken is. Het werkt niet meer, het zit hier niet meer. We kunnen maar op één ding pleiten. En het is schitterend dat we mogen leven in de tijd na de Heer Jezus Christus. Die zo grote liefde van God en de genade van Hem zo heerlijk aan ons geopenbaard heeft door zijn sterven, door die prijs te betalen. Dat we daar naartoe mogen gaan en mogen zeggen, de prijs is betaald, levende God. Uw Zoon Jezus Christus heeft die prijs betaald. Dan te kunnen zeggen, wat er in vers 9 staat, ik zal horen. Ik zal luisteren. Ik zal horen wat God de Heere spreken zal, want Hij zal tot zijn volk en tot zijn gunstelingen van vrede spreken. U hoeft geen hand op te steken, maar ik zou haast willen vragen aan u. Wat heeft de Heilige Geest nu al tot u gezegd? En u hoeft niet te zeggen van, nou, hij heeft tot mij gesproken, want wie weet vindt u dat bijzonder vroom. Iedereen die kijkt naar me, oh, bijzonder, het is helemaal niet bijzonder. Het moet eigenlijk één van de gewoonste dingen zijn dat we ons hand durven op te zeggen van, Gods Geest spreekt hier door die psalmen, spreekt tot mijn hart. Want ik kan me helemaal plaatsen in de situatie waarover geschreven wordt, hier in deze psalm. Ik kan me er helemaal in plaatsen. Ik kan alleen maar terugkijken naar de grote liefde van God. Ik kan alleen maar terugkijken naar de vergeving van God. Ik kan alleen maar terugkijken naar het moment dat ik mijn leven aan Jezus heb gegeven. Dat ik gedoopt ben geworden, helemaal afgewassen ben geworden van mijn verleden. Ik kan alleen maar daar naar terugkijken. Maar ik zit in een tussenstuk. Er is zoveel daarna gebeurd. Er zijn teleurstellingen. Er is soms bijna onmenselijk verdriet wat ons overkomt. We hebben gebeden, gebeden, gebeden. En het lijkt wel of dat God het niet gehoord heeft en het mijn geloof afzwakt. Ik weet niet wat de Heer Jezus of de Heilige Geest zo in uw hart legt deze morgen. Ik wil wel van u vragen, wilt u alstublieft horen wat de Heer tot u spreekt vanmorgen. Ik ken u wat dat er gaat gelukkig niet goed genoeg. Dus ik mag gewoon u allemaal vrij aankijken. Niet zeggen, ik bedoel jou. De Heilige Geest weet het wel. En luister, alstublieft. Ik zal horen wat de Heere spreken zal, want Hij zal tot zijn volk en tot zijn gunstelingen, dat bent u door Jezus Christus. Hij heeft meer als gunst gegeven. Hij heeft meer als liefde gegeven. Hij heeft meer als genade gegeven. Jezus heeft alles gegeven. Ja, dat woordje maar, hè. Dat weet u wel, hè. Als mensen van alles aan je beloven en ze zeggen maar, dan denk je, oh. Klinkt leuk, maar. Er staat er maar. Laten zij niet tot hun dwaasheid terugkeren. Dat is de, heb ik al gezegd, de geschiedenis van het Joodse volk. Dat kent zo'n golfbeweging. Geschiedenis van het christendom waarschijnlijk ook wel. Geschiedenis van de kerken ook wel. Uw geschiedenis? Ik heb echt een keer met de Heer Jezus lopen worstelen op straat. En waarschijnlijk, ik praat er nog wel makkelijk over. Waarschijnlijk heb ik u wel eens een keer gedeeld. Echt dat ik op straat liep van heren. Hier sta ik en ik weet het niet meer wat u allemaal met me van plan was geweest. Maar er lukt niks. Er gaat niks goed. Niemand begrijpt me. Niemand wil me hebben. En dat doe je in zo'n situatie. Dan maak je het allemaal erger. En dat hoeft niet meer, dat hoeft niet meer, dat hoeft niet meer, dat hoeft niet meer. En uiteindelijk dat de Heer Jezus vroeg, en ik dan ab. Wil je mij ook kwijt? Leef je mij ook in omwille van allemaal wat mensen zeggen, wat mensen doen, wat mensen over je vertellen, wat. Laat maar. Maar ab. Wil je mij ook kwijt? En ik zei van nee heer, ik wil u niet kwijt, want ik, ja, je zegt dat, hè, ik kan u ook niet kwijt willen, dat gaat niet. Soms zijn dat van die prachtige momenten in je leven. Laten we niet terugkeren tot dwaasheid. Oh, wat is het toch goed geweest. Wat is toch wijs geweest van God. Dat toen hij die Egyptenaar heeft uitgeleid. Dat ze door die zee moesten gaan. Wat een wijsheid van God. Want ze waren nog maar een paar dagen op reis. En ze dachten van. Oh, het had toch wel wat hoor, dat Egypte. Het had toch wel wat. We hadden daar in ieder geval vlees. En ja, we hadden toch ook wat drinken en onze geschiedenis ligt daar, mijn ouders liggen daar begraven en misschien wel broers en zussen, een heleboel pasgeboren jongetjes liggen daar. Hoe makkelijk verlangen we terug. Er was wijsheid van God dat ze niet terug konden. En het is een volk geweest wat lang in slavernij heeft gewoond, geleefd. Mishandeld is geworden. Ik kon wel eens op een bedrijf, daar werken gevangenen die terug mogen gaan in de maatschappij. En die jongens die zijn gelijk, ik heb dan alleen maar jongens gezien, die zijn gelijk herkenbaar, want ze vragen alles. Meneer, mag ik alsjeblieft even naar de wc? Meneer, mag ik? Meneer, ze doen alles door te vragen. Ze zijn helemaal geen vrijheid gewend dat ze gewoon even naar het toilet mogen lopen. Die moeten gaan wennen om in vrijheid te leven. Dat moeten wij ook. Soms zitten we in een periode dat we echt weer moeten leren gaan om in vrijheid van Jezus Christus te leven. Bij opwekking hebben we een tijd gehad dat 10 challenges er was om te helpen. Er waren dan 2 tenten vol met ook die mensen die met verslaving te kampen hadden en in het proces zitten om eruit te komen. Eén ding heb ik heel gauw geleerd. Stuur ze nooit weg voor een boodschap. Ze komen niet meer terug. En als ik dat 's morgens om 10 uur deed, waren ze pas de volgende morgen om 8:30 weer present. En al die tijd was ik ze kwijt. Ze moesten leren omgaan met hun vrijheid. En wij zitten ook in een proces van leren omgaan die vrijheid die Jezus ons geeft. En laten we eerlijk zijn. Is dat makkelijk? En daarom kunnen we het voorkomen dat we in een tussenperiode zitten van, ik kan wel terugkijken naar de grote genade van God, maar vooruitkijken naar de genade van God, wetende wie ik ben, wetende wat er gebeurd is. De vraag wordt nog wel eens gesteld, kan God mij nog wel eens vergeven, Ab? Ziet God het toch wel met me zitten? Ja. Natuurlijk, Jezus Christus is daarvoor gekomen. Jezus Christus heeft die prijs betaald. Door Jezus Christus is er vergeving en hij heeft dat verhaal van die vader die wacht op zijn zoon, speciaal voor jou, voor mij, verteld van hij staat op de uitkijk omdat hij verwacht dat je bij hem komt. Laat ze niet je weerhouden. Vers 10, ja, zijn heil is nabij hen die hem vrezen, zodat er eer in ons land woont. Ja, we hebben de Heer Jezus heerlijk kunnen prijzen, dank u wel, muziekgroep, zanggroep. Wat hebben we de Heer kunnen loven en prijzen? Kunnen we dat omdat we 20 jaar terugkijken? Kunnen we dat omdat we lang terugkrijgen? Of kunnen we hier van harte zingen van God, ik mag leven in uw vrijheid. Ik mag leven vanuit uw heil. Ik ben niet bijzonder, Heer. U bent bijzonder in mijn leven. U bent die verlosser. U bent diegene die vergeeft. Ja, dan komen die. En dan zal er eer zijn. In ons land, dan zal er eer zijn. In mijn leven. Dan zullen God zien. Zullen mensen zien. Van, ik heb wel eens meegemaakt. Dat iemand zo vroeg, klant. Ab, jij bent anders. Wat heb jij wat ik niet heb? Ja, ik heb een goede baan, een leuk gezin. Nee. Ik heb Jezus in mijn hart. Een vredevorst die rust geeft in mijn leven. Het is geweldig als we daarvan mogen getuigen. Ab, heb jij dan zo'n geweldig leven? Ja, ik heb een geweldig leven. Dat moet ik zonder meer zeggen. We hebben een God die voorziet, voor ons zorgt op wonderlijke wijze. Maar ik heb ook mijn strijdpuntjes. Ik heb ook soms mijn vragen. Je hebt soms teleurstellingen. En dan niet alleen op je werk. Je hebt het ook in de gemeente dat dingen anders gaan of niet gaan, niet lukken. Of nog eens een keer over moet nadenken. Nog eens een keer vergaderen. En laat de vrede van de Heer Jezus in ons hart blijven. Vers 11. Ja, leuk hè. Goede tierenheid en trouw ontmoeten elkaar. Die komen naar elkaar toe. Die hebben aantrekkingskracht op elkaar. Goede tierenheid en trouw. Die zoeken elkaar op. Dat klikt. En als een overtreffende trap erbij. Gerechtigheid en vrede kussen elkaar. Die houden innig van elkaar. Eigenlijk onlosmakelijk horen die bij elkaar. En die zullen elkaar ook opzoeken. En elkaar in elkaar herkennen. Nou, als je dat in je leven, als huwelijksleven toepast, kom je een heel eind. Maar wat wil de psalmist eigenlijk zeggen? Dat gaat in vers 12 een beetje naar boven komen. Dan zegt hij, trouw komt op uit de aarde en gerechtigheid ziet neer uit de hemel. En dan wil hij eigenlijk de voorgaande dingen ook weer terugbrengen. Dan zegt hij, goede tierenheid komt ook uit de hemel. En als trouw mogen wij beantwoorden naar God toe en die zullen elkaar ontmoeten. Dan hoef je niet voor een open raam te gaan staan. Gerechtigheid komt vanuit de hemel. God die is die recht verschaft. In Jezus Christus zijn wij gerechtvaardigd. En vrede die daaruit voortvloeit. Vrede met God hebben. Weet u hoe belangrijk dat is? Mensen kunnen zo lelijk doen. Mensen kunnen je zo niet begrijpen. Mensen kunnen soms zo kwaad over je spreken. Maar als je vrede hebt met God. Als je vrede hebt met God en naar God kan opzien. En kan zeggen, Heer, u kent mijn hart. U kent mijn oprechtheid. Heer, u kent dat ik zoek naar gerechtigheid. Dat het eerlijk is. Dat niemand onrecht wordt aangedaan. Want Heer, dat zoek ik. En heel veel mensen snappen dat niet. U kent dat probleem waarschijnlijk wel, hè? Als u de waarheid spreekt, geloven ze u niet. En als je liegt, geloven ze u wel. Kent u dat? Ja, je moet ook niet liegen, want ga je het niet herkennen, maar... Kent u dat? Als je de waarheid spreekt, als je gewoon eerlijk voor de waarheid uitkomt, dan geloven ze je niet. Vrede met God. En die gerechtigheid en vrede kussen elkaar. Innig u, zou je zeggen, kan haast niet. Trouw komt op uit de aarde. Gerechtigheid ziet neer uit de hemel. God die let op ons om weer die innige gemeenschap met elkaar te hebben. Ook geeft de Heer het goede. Dat komt allemaal bij hem vandaan. En geeft ons land zijn opbrengst. Met andere woorden, u mag heerlijk vruchtbaar zijn in het koninkrijk van God. Dat is zo'n verlangen van de Heer Jezus, Johannes 15. Dat u vrucht zult dragen. En dat doet ieder op zijn manier. Door zijn gaven, door zijn bediening. Die hij van God krijgt door de Heilige Geest. Dan moeten we ook opmerkzaam zijn. Jullie zijn niet allemaal een broeder Ab of een broeder Gerrit. Of een broeder Marinus of een zuster. Die. Of een zuster zus of een zuster zo. En dat is vaak wat er in de weg zit, dat we naar elkaar kijken. En vaak niet eens de goede communicatie hebben om te kunnen proeven van wat doet de Heilige Geest in jou en hoe kunnen wij samen de glorie van God laten zien. Hoe gaat dat samen? We hebben maar één spiegel. En als ik erin kijk, dan zie ik mezelf. Ik heb maar één referentiekader, dat ben ik zelf. En ik denk dat God in anderen werkt net zoals dat hij dat bij mij doet. Want dat herken ik. En God gaat soms zulke bijzondere wegen met mijn broeder en mijn zuster. Ik ben al een paar jaar bezig om het pastoraat in ieder geval zo te organiseren. Dat mocht ik ontvallen, dat dat gewoon doorgaat. Dat de diaconaat ook... gewoon door blijft gaan. Als ik het niet meer zou zijn. En van pastoraat ben ik bijna klaar daarmee. En diaconaat heeft nog even lang nodig. Dus eigenlijk een periode van 6 tot 7 jaar dat we daarmee bezig zijn. En ik moet u vertellen. Hè, degene die dat diaconaat oppakt. Hè, iemand die meestal op de stoel zat en dat je dacht van ja. Wat zit er in jou? En ze is dat op gaan nemen. En dat is wonderlijk. Hè? Als iemand dat opneemt. Wat God aan iemand toevertrouwt. Die heerlijke gaven. Die prachtige bedieningen die er zijn. Ik zie die jonge vrouw opfleuren. Opbloeien. En die ontwikkelt van alles waar ik nog nooit over heb nagedacht. Die zoekt op, maak contacten met, ik weet niet wat voor organisaties en met de gemeentelijke dingen waar je geld kan vinden en kan halen. En dat ik denk, hoe krijg ze het voor elkaar, maar ze bloeit op. En als je er nu ziet, dan denk ik, wauw, je loopt te genieten, je loopt te stralen, je bent tot een getuigenis van ja, als ik mag staan in dat wat God mij toevertrouwt, dan ontwikkelt zich dat en dat gaat vrucht dragen. En dat hebben we elkaar daar in nodig. Want tot grote blijdschap, en dat klinkt misschien een beetje raar. Ik heb heel lang samen met mijn vrouw voor het pastoraat gezorgd en voor het diaconaat gezorgd. En ook lange tijd al gezegd van dat moet anders, dat moet ontwikkeld gaan worden. Dat moet zich gaan uitbreiden. Ik heb niet overal zicht op en ik ben niet overal weet van. En wat ik nu zie ontstaan, dan denk ik schit. Wat daar gebeurt. Het is een uitbreiding en het is zeer tot zegen van de gemeente. De Heer geeft het goede. Hij geeft ons land opbrengst. Vers 14 is een mooie tekst. Gerechtigheid gaat voor zijn aangezicht uit. En hier is het een lied nog steeds. Wat zich uitstrekt naar God. Hij zet haar langs de weg waar zijn voetstappen staan. En natuurlijk, het kan niet anders. Als God naar je toe komt, komt de gerechtigheid naar je toe. En hij zet dat langs de weg waar zijn voetstappen staan. En ik heb er een poosje over nagedacht. Hè, van,
Hij zet haar gerechtigheid langs de weg waar zijn voetstappen staan. De God die wandelt een weg en daar iedere stap is gerechtigheid. Als hij naar je toe komt, komt hij met gerechtigheid, niet met veroordeling. Hij komt met gerechtigheid. Als Jezus terugkomt, ook dat verlangen is vanmorgen uitgesproken. Als Jezus terugkomt, komt hij terug met gerechtigheid. En wat Jezus heeft gedaan toen hij op aarde was, zou eens kunnen zeggen, iedere voetstap die Jezus in Israël, of toen hij daar werkelijk was, hier werkelijk op aarde was, iedere voetstap was gerechtigheid, heeft hij gebracht. De mensen die naar hem geluisterd hebben, mensen die door hem aangeraakt zijn geworden, mensen die het heerlijke evangelie mochten horen, waren voetstappen van gerechtigheid en die bij iedere voetstap bij Jezus herkenbaar waren. En hij vraagt, willen jullie mij volgen? Willen jullie mij volgen? En als je de Heer Jezus volgt en je wandelt op zijn weg en je zet je voeten in zijn voetstappen, dan staat er langs die weg waar je staat, waar de Heer Jezus jou voorgaat, staan, ja, zeg maar, merkpalen, wegwijzers van zijn gerechtigheid om daarin te lopen. Recht te doen aan je medemens. Gerechtigheid te betonen aan je broeder en je zuster. Zorgen dat het recht is. Goed is. Hele uitdaging. Zo'n psalm. Hele uitdaging van hoe pas ik die toe in mijn leven? Breek uit als je in een tussenperiode zit. Dat je eigenlijk alleen maar achterom kan kijken. Alleen maar achterom kan getuigen. Niet van nu, van de afgelopen 5 jaar, van het afgelopen jaar. Maar dat je eigenlijk, als je een getuigenis hebt, dat je zegt van ja, ooit heb ik mijn leven aan Jezus gegeven. Maar als ik eerlijk ben, is het een beetje dood. Is het een beetje saai. Ik doe er niks meer mee. En die Bijbel, tja. Als er anderen bij zijn, zal ik er nog uit lezen. Want dan zien ze tenminste dat ik er nog wat mee doe. Maar als ik helemaal in mijn eentje ben, dan leg ik hem weg. Stap daar uit. Ga naar diezelfde God toe. Naar diezelfde Heer Jezus toe. Die je vergeven heeft. En ik weet niet hoeveel onreinigheid, hoeveel vuilheid, hoeveel gemeenheid, hoeveel liefdeloosheid heeft hij toen niet vergeven. Zou hij dat vandaag dan niet doen? Is er een andere regel ingetreden? Is er een andere wet gekomen van Jezus Christus? Nee, hij is die verlangende Heer naar u, naar mij, naar ons allemaal. En laat je niet onthouden. Laat niet in je gefluisterd worden van je hebt er geen recht op, je hebt het verspeeld. Je hoort er niet bij, hij wil je niet meer. Het is over, want het zijn allemaal leugens uit de duisternis. Toch, er zegt niemand amen. Is dat niet zo? Ik wil met u bidden. Heer Jezus, u kent al onze levens. En we hebben gezongen, Heer, dat die tempels zijn waar u woont, waar uw Heilige Geest in ons is. En Heer, ik geloof met heel mijn hart, u spreekt vanmorgen tot onze harten. Heer, laat de leugen zwijgen in Jezus' naam. Die leugen die maar steeds zegt van voor jou is het afgelopen, voor jou hoeft het niet meer. Je hebt er geen recht op. Het hoeft niet meer. Ze hoeven je niet meer. Ze willen je niet meer. Het is leugen van de boze. Heer, laat uw waarheid klinken. En laat uw gerechtigheid gelden. U bent een vergevend God. U bent een genezend God. Heer, u geeft uw volk. U geeft uw lievelingen, uw gunstelingen. Geeft u genade. Heer, u geeft ze vrede. Heer, en u geeft ze nieuw land. Wat vrucht mag dragen. Grote God. Lieve Heer Jezus. Zegen zo. Mijn broeders en zusters. In de wonderbare naam van Jezus Christus. Amen.